We hebben vanochtend een thema zondag. Ons jaarthema is samen. En we doen nu in het najaar 5 preken als onderwijsteam over de letters samen. We hadden de S, samen staan we sterker in ons geloof. René sprak over de A, samen hebben we aandacht voor iedereen. Bent-Jan had het over de M. Samen zien we meer van Jezus. En eigenlijk maakt hij van samen laten we meer van Jezus zien. En dan zijn we vandaag aangekomen bij de 4e preek. Over de E. Samen zijn we één in hem. We kunnen dus niet zeggen samen zijn we één en hem weglaten. Want dan zijn we niet één. Samen zijn we één in hem. En ik wil met jullie graag nadenken over het onderwerp eenheid. Een bijbelgedeelte wat er natuurlijk prachtig bij past, is het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17, waar Jezus bidt. Adrie las er woensdag bij de gemeentevergadering een stukje van. Er stond de tekst ook boven de weekmail uit Johannes 17. Maar ik wil met jullie het hele gebed van Jezus lezen. Heel Johannes 17. Ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. Luister mee. Oh, misschien heel even de achtergrond. Jezus heeft met zijn discipelen een poos bij elkaar gezeten. Heeft van alles verteld over... ja. Wat er gaat gebeuren als hij weggaat, dat hij moet lijden en sterven. Hij heeft allerlei instructies gegeven. Verteld over de Heilige Geest die gaat komen. Hij heeft avondmaal gevierd met zijn leerlingen. Voor het allereerst waar hij zo naar huis had gezien. En dan die hele bijeenkomst zo met elkaar. Sluit hij dan af voordat ze naar buiten gaan met dit gebed. Dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn ogen naar de hemel en zei. Vader. Het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees. Opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven en zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen. En ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En ze hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn, zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, dat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn. Zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Dat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt en zal die bekend maken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Tot zover. Jezus weet dat hij gaat sterven. Hij weet dat als hij daar de deur uitstapt, dat hij heel binnenkort zou worden opgepakt. Dat hij aan het kruis zou gaan. Hij had voor van alles kunnen bidden, maar hij bad speciaal voor de mensen die in hem geloven. Op dat moment al en de mensen die nog zullen gaan geloven. Hij bidt dat hun geloof bewaard zal worden. En hij bidt voor eenheid. Boven alles bidt hij voor eenheid. Als iemand op zijn sterfbed nog iets zegt of ergens voor bidt, dan besef je, dat zijn waardevolle woorden. Daar moet ik goed naar luisteren, want dat is belangrijk. En Jezus die bidt voor eenheid. Dat wil zeggen, voor hem is eenheid zo belangrijk dat hij daar zijn laatste woorden als het ware aan wil geven. Bidden voor eenheid. En in het gebed laat hij eigenlijk ook al zien waarom die eenheid zo belangrijk is. In de eenheid van christenen wordt God verheerlijkt. Toen we een vooroverleg hadden, zei Simon dat zo mooi. Als de christenen één zijn, staat de ene centraal. Als er oneenigheid is, wordt er naar mensen gekeken. Maar als er eenheid is, staat God centraal. En daar is Jezus heel duidelijk voor. Voor dat doel was hij ook gekomen. Zijn Vader verheerlijken. Door de eenheid staat God centraal. En het tweede waarom het belangrijk is, als wij één zijn, gaat de wereld geloven dat Jezus door God gezonden is. Dat Jezus de Zoon van God is. Ze gaan geloven ook, niet alleen dat Jezus gekomen is, maar ook dat God van mensen houdt. Want ze zien die liefde in die levens van de christenen. Dat is wat de wereld ziet. Dus eenheid heeft twee verschillende kanten die allebei ontzettend belangrijk zijn, omdat ze allebei zo draaien om waar Jezus voor gekomen is. En in dit gedeelte zien we dan drie soorten eenheid die genoemd worden. We hebben eenheid van de Vader en de Zoon. We hebben een eenheid van de Zoon en zijn discipelen. En we hebben eenheid van de gelovigen onderling. Eigenlijk worden in dit gedeelte drie soorten eenheid genoemd. En de ene eenheid kun je eigenlijk niet begrijpen zonder de andere eenheid. Als wij niks begrijpen van de eenheid tussen de Vader en de Zoon, zullen we ook de eenheid onder elkaar niet begrijpen. Want die zijn in gradatie, hangen die als het ware onder elkaar. Want Jezus zegt, laat ze één zijn zoals wij één zijn. Dus wij moeten ook iets begrijpen van die goddelijke eenheid tussen Vader en Zoon. Dus laten we daar eerst eens naar kijken. Hoe ziet die eenheid tussen de Vader en de Zoon eruit? We zien in dit gedeelte daar al heel veel aanwijzingen voor. De Vader en de Zoon. Die verheerlijken elkaar, zo begint het. Jezus verheerlijkt de Vader verheerlijkt de Zoon. Ze zijn constant bezig elkaar te verheerlijken, te eren, groot te maken. Ze vinden elkaar zo ontzettend belangrijk. Ze constant bezig zijn die ander te eren. Vanuit een enorme liefde voor elkaar die al voor wij bestonden, voor de aarde bestond, die daar toen al was. Die liefde die de Vader en de Zoon voor elkaar hadden. Het tweede wat in dit gedeelte staat in vers 4 is dat ze werken ook samen. Ze hebben dezelfde missie, hetzelfde verlangen. Namelijk ze willen die mensheid dat eeuwige leven geven. Het derde van die eenheid wat er in dit gedeelte staat is, ze delen alles met elkaar. Ze hebben alles gemeenschappelijk. Hun bezit, hun macht, maar ook zichzelf delen ze volledig met elkaar. Jezus is bereid de Vader te dienen door zichzelf volledig te geven. In zijn boek In alle redelijkheid heeft Tim Keller het over de drie-eenheid van God. En ik vind dat hij daar een prachtige vergelijking maakt over hoe de drie-eenheid van God functioneert. Hij zei, de drie-eenheid is als het ware een dans. Een dans waarin de Vader en de Zoon en de Geest om elkaar heen bewegen. En steeds bezig zijn liefde, vreugde en verering in elkaar uit te gieten. Een voortdurende beweging om elkaar heen van het uitgieten van liefde, vreugde en verering. Onze God is een gemeenschap van personen die elkaar van eeuwigheid al lief hebben. Vreugde scheppen in de ander. En verlangen hebben om elkaar te dienen. En dan zegt Tim Keller, vanuit die explosie van vreugde die uit die eenheid voorkwam, die liefdevolle eenheid, vanuit daar hebben zij de wereld geschapen. Met het verlangen om een schepping te maken die deel wordt van die eenheid. Om die vreugde en die liefde uit te breiden. De mensheid is gemaakt om mee te dansen, als het ware, in deze goddelijke eenheid. Ik vond het zo'n prachtig beeld hoe Tim Keller dat eigenlijk neerzet. Want bij eenheid hebben wij vaak iets functioneels in gedachten. We doen hetzelfde, we willen hetzelfde, we geloven hetzelfde. Maar als je erover nadenkt als een liefdevolle, vreugdevolle dans, waarin je eer in elkaar uitgiet en liefde en vreugde, dan is eenheid niet iets statisch, maar dan heeft het zoveel vreugde in zichzelf. Als je beseft, dat is de eenheid die de Vader, de Zoon en de Geest met elkaar hebben. En dat is een eenheid die God dus ook voor ons wil. Je zou kunnen zeggen, het was Jezus' missie om naar de aarde te gaan, om elk mens uit te nodigen, om deel te worden van die goddelijke liefdesdans. En uit onszelf kunnen wij het niet. Wij kunnen niet opstijgen naar het goddelijke. Wij hebben niks goddelijks in ons. En daarom daalde Jezus af. Om allereerst één te worden met ons mensen. Om zijn goddelijkheid eerst af te leggen. Om zo de mogelijkheid tot eenheid te bewerken. Jezus gaf zijn leven. En in dit gedeelte staat, ik heb u mijn heerlijkheid gegeven. Doordat Jezus zijn leven gaf en de mensen dat aangenomen hebben, had Jezus plek om zijn heerlijkheid, als het ware zijn goddelijke waardigheid die hij van God gekregen had, om die op de mens over te dragen. Wij mogen delen in zijn heerlijkheid. Die heerlijkheid die Jezus had bij de Vader, staat in het gedeelte, die gaf hij aan ons mensen. Naast de goddelijke eenheid mogen wij één zijn met Jezus. Eén zijn met Jezus betekent dus delen in zijn heerlijkheid. Betekent door de Vader geliefd zijn, zoals Hij geliefd is. In Hem geheiligd zijn. Niet meer van deze wereld zijn, zoals Hij. Betekent dat Zijn woorden in ons zijn. Hij deelt Zijn woorden met ons. In plaats van de woorden en de gedachten uit de wereld, mogen Zijn woorden in ons zijn. Maar we zijn ook in deze wereld gezonden zoals Hij. Om hetzelfde werk te doen zoals Hij. We delen ook ons werk met Hem, als we één zijn met Hem. Prachtige dingen eigenlijk allemaal. Maar als we dan even teruglezen naar Romeinen 8, waar we ook in het voorjaar mee bezig zijn geweest, dan zegt Paulus, als we delen in zijn heerlijkheid, dat doen we als we ook delen in zijn lijden. Eens zijn met Jezus betekent niet alleen maar mooie dingen ontvangen, maar het betekent ook onszelf volledig aan Hem teruggeven. Wat het ook kost. Ook als dat lijden meebrengt. betekent je lichaam aan hem geven. Je tijd aan hem geven. Je bezit aan hem geven. Je hele leven aan hem geven. Je plannen. We hadden laatst aan tafel met de kinderen een gesprekje over dat vroeger een huwelijk altijd werd gesloten in gemeenschap van goederen. Maar tegenwoordig dat je altijd trouwt op huwelijkse voorwaarden. En ja, zei de kinderen, nou, ik zou ook nooit in gemeenschap van goederen trouwen, zeiden ze. Stel je zo eens voor. Van, misschien maakt die ander wel schulden, misschien bracht jij wel meer in dan de ander. Dat doe je toch ook niet meer in deze tijd, in gemeenschap van goederen trouwen? En ook als je dan een relatie hebt die wat langer duurt, ja, dan doe je ook, dan deel je ook niet je bankrekening. Van, dan heb je hebt allebei je gezamenlijke rekening, je gezamenlijke inkomen, je kijkt wat de kosten zijn, je stort allebei wat in een gezamenlijke pot en de rest heb je gewoon dus vrij te besteden. Want anders heeft die ander altijd zeggenschap over wat jij zou doen. Dat wil je toch niet? Ja, er is met mij in gemeenschap van goederen getrouwd. Het pakte voor mij best gunstig uit, moet ik zeggen. Maar hij deed het met liefde. En het is soms ook best lastig. Je moet op elkaar afstemmen. Maar je bent ook samen verantwoordelijk. En ja, en je beseft ook dat samen met dat je je bezit deelt met elkaar, deel je dus ook je keuzes en je verlangens met elkaar. Het gaat niet alleen om je status. En als ik de kinderen zo hoor met hun denkbeelden, die dus inderdaad vanuit de wereld binnenkomen, dan denk je ook wel, geen wonder dat er zoveel huwelijken uit elkaar gaan. Als mensen geen eenheid meer willen vormen. En dat zit natuurlijk niet alleen in die gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden. Maar ergens gaat het wel om de kern, wil je nog één zijn met die ander? En dan denk ik soms ook wel over onze eenheid met Jezus. Hey, willen we volledig één zijn met hem? Of willen we toch ergens één zijn met bepaalde voorwaarden? Willen we onszelf volledig geven? Of houden we ergens toch wat voor onszelf? In hoeverre is die eenheid van ons met Jezus een volledige eenheid? Zijn we bereid onszelf volledig aan hem te geven, zoals hij zich volledig aan ons gegeven heeft? En hij is constant ons aan het geven. Liefde, eer. Doen wij dat de andere kant op ook? Zijn we daar zo op gericht? Vanuit de eenheid die de Vader en Zoon hebben met elkaar en die wij mogen hebben met Jezus, dan pas kan er ook eenheid ontstaan tussen de gelovigen onderling. Jezus is daar duidelijk over in dit gedeelte. Het haakt allemaal in elkaar. In de studiebijbel stond, een gebrek aan eenheid onder christenen is een teken van een gemis aan gemeenschap met God van die christenen. Zit daar ergens al die spagaat? Als mensen zich niet volledig overgeven, hoe kun je dan nog eens zijn met elkaar? Maar ik vind dat je het andersom ook moet zeggen. Eenheid onder christenen is een teken van de ware gemeenschap met God. Dat mensen één zijn met Jezus. Kijk het van een positieve kant. Het kan. Want Jezus zegt het, Jezus bidt ervoor. En hoe die eenheid eruit ziet in de praktijk, daar lezen we een heel mooi stukje over in Handelingen. Laten we dat heel even opzoeken. Handelingen 2, vers 42 tot 46. Het zijn christenen die allemaal Jezus hebben erkend als de Heer van hun leven. Die zich aan hem over hebben gegeven, die zich hebben laten dopen. Gods karakter begint in hun te ontstaan. Ze geven zichzelf aan God en aan de ander. En ze werken samen in diezelfde missie om alle mensen uit te nodigen voor die goddelijke liefdesdans. En in de praktijk ziet dat er zo uit. Handelingen 2, vers 42 tot 46. Zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. In het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen, eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. Zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Hier zien we een stukje van die prachtige eenheid onder gelovigen en wat het kan doen. Wat het doet naar elkaar en wat het doet naar buiten toe. Wat heel belangrijk is om te realiseren als je dit leest, is dat deze eenheid niet het resultaat is van hardwerkende, goedbedoelende mensen. Mensen kunnen uit zichzelf die eenheid niet maken. Ze kunnen het wel breken, helaas. Jezus spreekt dit gebed voor eenheid uit in Johannes 17. Hij heeft daarvoor ook tegen de discipelen gezegd, het is belangrijk dat jullie liefde hebben voor elkaar. Hij heeft avondmaal met deze discipelen gevierd. En dan, als ze dat avondmaal gevierd hebben en ze gaan weer naar buiten, wat gebeurt er dan? Lucas heeft het daarover. Na dat avondmaal lopen die discipelen daar. En waar discussiëren ze over? Wie van hen het belangrijkste is. Nadat Jezus het avondmaal met ze heeft gevierd, de gebed voor één heeft uitgesproken, blijkt dat dat gebed wel heel erg nodig is. En dat die eenheid echt van Gods kant moet gaan komen. Want de discipelen hebben dat niet in zichzelf. Absoluut niet. Ze hebben oneenigheid in zichzelf. Om zich te verheffen boven de ander. En niet om zichzelf te geven aan de ander. Wat is dan het verschil tussen wat we in Lucas zien, dat ze oneenigheid hebben met elkaar, en die eenheid die er in Handelingen 2 is? Jullie weten het vast wat ertussen heeft plaatsgevonden. Namelijk dat God de Heilige Geest gezonden heeft. Zijn goddelijkheid kwam in de mens om die eenheid mogelijk te maken. Want de mens kan het niet van zichzelf. Als we kijken naar hoe dit gebed van Jezus verhoord werd om eenheid, dan denk ik dat de komst van de Heilige Geest en ook al die keren dat God daarna de Heilige Geest nog uitstort, dat dat telkens ook weer een verhoring is van dit gebed om eenheid. God stort zijn Heilige Geest uit in de harten van mensen. Zijn goddelijke natuur, zijn heerlijkheid. Zodat wij, die dat allemaal in ons ontvangen en daarvoor openstaan, die goddelijke eenheid ook met elkaar kunnen beleven. Wij kunnen dat zelf niet maken. Nooit. Als dat ideaalplaatje dan werkelijk kan zijn door de Heilige Geest, zoals we zien in Handelingen 2, waarom zien we daar dan zo weinig van terug? In Handelingen gaat het al mis. In de loop van Handelingen zien we dat Paulus en Barnabas oneenigheid hebben en uit elkaar gaan. We zien dat de ruzie is. Moeten de heidenen zich wel aan de Joodse wetten houden of niet? Er wordt gestreden. Er is wantrouwen als Paulus in Jeruzalem komt, ook al is hij vervuld van Gods geest en de discipelen ook. Ze wantrouwen Paulus eerst, want dat was toch de man die de gemeente vervolgde. Dat ideaalplaatje van de eenheid valt altijd al gauw in diggelen. Waar gaat het dan mis? Ik heb erover nagedacht en ik dacht, er zijn een paar redenen waarom eenheid vaak weer barstig is. Het eerste is denk ik, omdat we nog in een gebroken wereld leven. Jezus is gekomen om geestelijk herstel te brengen. Dat mogen we hopelijk ervaren in ons leven. Maar er is nog gebrokenheid in deze wereld. Er is nog zoveel imperfectie. En als je perfecte eenheid laat bestaan in een imperfecte wereld, dan komt er toch wat van die imperfectie naar binnen. Omdat God is begonnen. We zijn discipelen. We zijn onderweg gegaan om te leren. Maar we zijn er nog niet. Mijn karakter is nog niet perfect. Dus ik zal af en toe die eenheid geweld aan doen. Ik maak nog fouten. En jullie ook. Sommige mensen zijn erg emotioneel beschadigd door alles wat ze hebben meegemaakt. Beschadiging die niet gelijk volledig emotioneel genezen is. Mensen brengen dingen in die nog niet perfect zijn. En daardoor ontbreekt het soms nog in die eenheid. Verder wat ik net al even noemde. In hem zijn is niet zo eenvoudig. Het vraagt van ons steeds weer een nieuwe toewijding. Om volledig in Jezus te blijven. Eén zijn met Jezus. En dat gaat bij ons allemaal denk ik wel met vallen en opstaan. Hoe lang je ook al christen bent. Soms ben je wat meer in de Heer. En soms ook weer even wat minder. Moet je weer tot de orde geroepen worden door de ander of door de Heilige Geest in jou. Om weer je meer op Jezus te richten, om weer meer in hem te zijn. En zolang dat bij ons allemaal wat fluctueert en dat nog niet allemaal een constante volledig in hem zijn is, zal het in onze eenheid met elkaar soms ook wat fluctueren. Een andere reden waarom eenheid vaak nog ver te zoeken is, omdat Satan niet stil zit. Hij weet hoe krachtig eenheid is. Hij weet dat het grootste verlangen is van God, dat mensen één zijn met hem en met elkaar. Dus wat doet hij? Prikken. Stoken. Oneenigheid brengen. Vaak over details. Over karakters die botsen. Over dingen in de Bijbel die niet over de kern gaan. En een andere reden is denk ik ook, wat in de Bijbel staat, zolang we hier op aarde leven, is onze kennis van God onvolkomen. Wij snappen God niet volledig, wij kennen hem niet volledig. Wij doorgronden zijn woord niet volledig. En wij zoeken daar allemaal naar. Maar in ons zoeken interpreteren we dingen verschillend. Komen we tot andere uitkomsten. Niet over de kern, niet over wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. Maar wel over die hele rand van dingen die er omheen staat. Ik bedoel, hier in de gemeente, niet iedereen denkt hetzelfde over Israël. Niet iedereen heeft dezelfde eindtijdvisie. Niet iedereen denkt hetzelfde over de LHBTI-gemeenschap. Iedereen heeft verschillende ideeën over echtscheiding, over spreken in tongen, over of God wel of niet altijd geneest. Noem het maar op. Al die zaken eromheen, daar doen wij ons best voor om de Bijbel te begrijpen. Maar we leggen de dingen verschillend uit. En daar zit nog een stukje onvolkomenheid in. En ik vind dat wel eens lastig te begrijpen. Dan denk ik, hoe kan het dat mensen die vervuld zijn met diezelfde geest, tot zulke andere conclusies komen? Mensen die echt met Jezus leven, die de Bijbel soms op zo'n verschillende manier uitleggen. Ik denk, hoe kan het? Nou ja, en als de Satan iets leuk vindt, om mensen daarop te laten stuk lopen. En mensen de kern te laten vergeten. Maar met alle gelovigen die hier zitten, zijn we het eens over één ding. Jezus is Heer. Hij is de Zoon van God. Hij is gekomen om zijn leven voor ons te geven en de weg naar de Vader vrij te maken. En hij komt terug, zodat we volledig deel kunnen zijn van die goddelijke eenheid. Die goddelijke dans, die toekomst, die delen we met elkaar. Dat is een kern die we moeten vasthouden, maar soms zo lastig is. Ik heb de afgelopen jaren deelgenomen aan het predikantenoverleg hier in Heerde. Ik was er in september de laatste keer, nu ik mijn taak hier in Hebron neerleg. Dus daar rond ik dat ook af. Maar wat ik de laatste keer zo mooi vond, dan denk ik, we zaten daar met predikanten van 7 verschillende kerken. En in die kerken worden dingen heel anders beleefd en worden dingen heel anders uitgelegd. Er zijn kerken waar vrouwen in het ambt echt niet kan. Ja, daar zit je dan bij. Ja, je hebt kerken waar het heel erg de vorm belangrijk is. Mensen die het orgel heel belangrijk vinden. Nou ja, op allerlei manieren lopen we uit elkaar. Waar niet meer in tongen wordt gesproken. Verzin het maar. En je zit daar bij elkaar en als je vergadert met elkaar, dan is dat nogal zakelijk. Dan voel je niet altijd, dan ervaar je niet altijd eenheid. Dan denk je, nou oké, we overleggen gewoon, hoe doen we dit als kerk in Heerde. Maar de laatste keer stelde een van de predikanten voor om af te sluiten met een kringgebed. En het raakte mij, hoe wij daar als predikant van alle kerken in Heerde bij elkaar zaten. En ongeacht onze verschillen baden voor elkaars kerk. Voor de noden die er waren in de verschillende kerken. En dan besef je, al deze mensen, die hebben één ding gemeen. En namelijk is dat ze Jezus centraal hebben staan in hun leven. En je hoort het in hun gebeden, dat elk van de predikanten een persoonlijke relatie met God had. Het waren geen standaard gebeden. Het waren gebeden vanuit hun hart. Op dat moment denk ik, ja, dan komt Gods geest en dan ervaren we iets van de eenheid, van die goddelijke eenheid, ondanks onze verschillen. En dan is er nog een reden die ik bedacht waarom eenheid onder christenen soms niet zo geweldig gaat. En dat is, willen we eenheid eigenlijk wel echt? Als we nadenken over eenheid, over de eenheid die er is tussen de Vader en de Zoon, die elkaar steeds eren, die alles wat ze hebben delen met elkaar, die hun leven voor de ander over hebben. Als wij denken aan onze eenheid met Jezus, waarin we niet alleen delen in zijn heerlijkheid, maar ook in zijn lijden, willen we dan echt zo'n eenheid met onze medegelovigen? Zien we dat zitten? Of stellen we toch nog graag wel een paar voorwaarden? Willen we onze eer wel delen die we krijgen, onze successen? Willen we onze pijn wel delen? Willen we mensen daar niet mee lastigvallen en houden we die liever voor onszelf? En die ander is nog niet perfect. Willen we delen in de fouten van die ander? Of zeggen we dan, daar hoor ik niet bij. Die fout maakt hij, maar niet ik. Die fout maakt zij. Ja, die is nog heel erg onvolwassen. Ga ik dan ineens weer afstand nemen en stap ik uit die eenheid? Willen wij die echte eenheid? Willen wij, zoals de gelovigen in Handelingen, ons bezit volledig met elkaar delen? En geven aan wie het nodig heeft, zodat we het gelijk verdeeld hebben? Of houden we van onze privacy en werken we hard voor ons eigen geld? En beslissen we zelf waar we dat aan uitgeven? Dat was een vraag die ik mezelf stelde. Wil ik eigenlijk die echte eenheid? Wil ik daar een stukje van? Durf ik me daaraan te geven met alle risico's van dien? In die imperfectie, in de pijn die het misschien wel gaat opleveren? Willen wij dat? Het is een vraag om onszelf te stellen. Want dat betekent dat als de ander je irriteert, als je de mening van de ander bekrompen vindt of veel te vrij, zolang je het geloof in Jezus deelt, dat je met elkaar optrekt en één bent. Eenheid betekent dat je niet loskomt van elkaar. Dat je er niet even uit kan stappen. Dat je door moet met elkaar, omdat je allebei bij Jezus hoort. Het is een vraag die ik mezelf stel, die jullie ook jezelf mogen stellen. Verlangen wij naar die eenheid zoals Jezus ernaar verlangt? Jezus wist dat het niet makkelijk zou zijn. Daarom bidt hij ervoor. Hij weet, mensen kunnen dit niet zelf maken, maar hij weet ook, mensen hebben echt kracht van Gods geest nodig om zich te durven geven aan eenheid met Jezus en eenheid met elkaar. De Vader staat steeds klaar om het gebed van Jezus te verhoren, dat gebed om eenheid. En de vraag is, staan wij ook klaar met onze open handen om het antwoord te ontvangen? Die Heilige Geest, die ons hart zacht maakt, die ons bereid maakt één te zijn met de ander, ook al zijn we het niet altijd met die ander eens. Eén, omdat Jezus onze gezamenlijke redder is. Het gaat in tegen het denken van de maatschappij waar iedereen op zichzelf gericht is. Maar juist daardoor kan die christelijke eenheid zo'n impact maken in deze maatschappij. Omdat het anders is. Omdat mensen God daarin zien. Dat het echt niet normaal is om op die manier te leven. Als we even terugdenken aan die liefdesdans van God. Dat vreugdevolle beeld. Dan is het Gods verlangen dat we daar deel van zijn. En dat die vreugde, Jezus zegt dat die vreugde die ik ermee heb, dat die ook in hen zal zijn. Dus ik wil eenheid ook niet zwaar maken. Het gaat je wat kosten, ja. Maar die vreugde, die echte goddelijke eenheid mag geven, met elkaar en ook samen als onderdeel van die goddelijke liefdesdans. Dan gaan we toch van bruisen van vreugde. Dan kun je toch bijna niet meer zeggen, nee, dit wil ik niet. Nee, hier verlang ik niet naar. Laten we aansluiten bij dit gebed van Jezus. Dat God vanuit met zijn geest ons die eenheid geeft. De wereld te laten zien dat Jezus Heer is. De wereld te laten zien dat God van mensen houdt. Maar bovenal om met onze eenheid die ene centraal te zetten. Onze Vader in de hemel verheerlijken. Amen.